Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met...
Met Jos Brakband, General Manager Allianz Telecom. Wiebe Jan Jorritsma, Manager Smart Grid Systems bij Stedin. Arjen Onderdamik, directeur Utility Connect. Hartelijk dank, heren. Dank voor jullie tijd. De tijd dat de meteropnemer op van de energieleverancier bij iedereen langskwam, ligt ver achter ons. De meeste consumenten hebben inmiddels slimme meters geaccepteerd en gebruiken deze om inzicht te krijgen in verbruik en opwek van energie en om scherp energie in te kopen. Draadloze communicatie is essentieel onderdeel van deze smart grid. Smart meter ketens. Daarnaast groeien smart grids razendsnel en worden inmiddels bijvoorbeeld transformatorhuisjes bij iedereen in de wijk via draadloze digitale communicatie op afstand bewaakt en aangestuurd. Tijd om eens een blik te werpen in deze smart grid en smart meter wereld die ook onderdeel is van het Internet of Things. Heren, nogmaals hartelijk dank voor jullie tijd. En Arjen, dank voor dat we hier te gast mogen zijn. Om even maar gelijk dan in huis te vallen. Om hoeveel draadloze assets gaat het hier? Hoeveel draadloze assets zit hier aan tafel, om even zo te zeggen?
Als we het opbouwen bij Utility Connect hangen 3,2 miljoen devices aan het netwerk wat we hier gerealiseerd hebben vanaf 2014.
Oké.
Okay. Ja, bij Allianz Telecom hebben we 3,5 miljoen slimme meters. Voor een groot deel bij Utility Connect gekoppeld en voor een deel bij de commerciële partijen.
Oké. Okay.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, dat allereerst. Ja. Bij ons is het totaal 2,2 miljoen slimme meters die we op dit moment servicen, om het zo te zeggen. Waarvan ongeveer 1,1 miljoen bij Utility Connect en de overige bij andere telecomaanbieders.
Maar het is gigantisch.
Volgens mij zijn wij denk ik in Nederland wel een van de grootste qua aantallen van IoT-verbindingen die er is.
Ja.
Dat is significant.
Ja, dat denk ik ook. Dus dit denk ik ook. Er zit veel impact aan deze tafel, denk ik. Ja, ongelooflijk. Hey, en even afgezien van die smart meters en smart grid dingen, even een vraag algemeen, gewoon hoe jullie dat zien.
Wat versta jij onder IoT?
Gewoon, qua definitie.
Ik zou zeggen communicatie tussen apparaten waar geen mens aan te pas komt.
Ja, en in de aanvulling op wat Jos zegt, is eigenlijk de tegenspraak die erin zit, Internet of Things. Omdat wij juist bij Utility Connect iets hebben georganiseerd en gebouwd wat niet aan het internet hangt. Omdat dat extra veiligheid geeft, maar wel de communicatie tussen de apparaten regelt.
Oké, dus wel die technologie, maar dan niet aan internet, zeg maar. Ja, oké.
Ja, ik sluit me aan bij de definitie van Jos, absoluut. Okay.
Hey, en dan een beetje de aanleiding, hè? Want jullie zijn uiteindelijk toen zelf gestart met zeg maar met eigen infrastructuur. Al een tijd geleden hebben jullie een eigen netwerk gestart, Utility Connect. Wat was nou eigenlijk een beetje de aanleiding, Wiebe Jan en Jos, als ik nu mag kijken?
Voor ons was de voornaamste aanleiding eigenlijk de samenwerking in de sector. Dat was wat ons uiteindelijk heeft gedreven om met een eigen netwerk aan de gang te gaan. Het tweede wat ook erg belangrijk is dat we het de mogelijkheid hebben om regie te kunnen voeren. En ook dichter eigenlijk tegen de hele technologie aan te zitten. Zodat je meer sturingsmogelijkheden hebt. Wij als netbeheerder zijn natuurlijk... beheer zit in onze bedrijfsnaam. Dus dat betekent ook dat we de risico's die er vastzitten aan communicatie en sowieso aan IoT-verbindingen zo goed als mogelijk willen kunnen managen. En dat was een andere aanleiding voor ons om te zorgen dat we... en dan moet je denken aan het ecosysteem, dat je daar invloed op kan uitoefenen. Maar ook gewoon de hoge security-eisen die wij aan een netwerk hebben. Ja, die kunnen we veel dichter bij ons inrichten. En dat was in 2015, 2014, 2015 eigenlijk de voornaamste reden om... aan de gang te gaan met het Utility Connect-netwerk.
Oké. Okay. In 2014, jongens, even kijken naar jullie of jullie het nog weten. Wat voor telefoon hadden we toen? Weet je nog?
Ja, het is interessant als je dat bekijkt. Dat was een oude Nokia misschien nog. De eerste smartphone zal het zijn geweest.
Ja, het was nog geen iPhone, denk ik. Of wel?
Net.
De iPhone 3.
Ja. Ja. Met 400 pixel camera.
Ja. Ja, want ik zeg dit natuurlijk bewust. Want dat is natuurlijk ook een van die uitdagingen waar jullie mee te maken hebben. Is het hele life cycle gebeuren. Dat die levensduur van die telecomomgeving natuurlijk zo ontzettend kort is.
Ja, aanvullend op wat Wibian net zei. Wij hebben iets eerder dan Stedin de keuze gemaakt om CDMA te gaan bouwen. Dat was in de keuze in de tijd dat de slimme meter aan de vooravond stond van de grote uitrol. En toen al hadden we het beeld dat de slimme meter, die hing toen op sommige plekken al 80 jaar, maar hij zou 15 jaar in het veld moeten hangen. Geen enkele operator gaf ons de garantie dat het ook echt zo lang in de lucht zou blijven. We hebben de eerste meters uitgerold met GPRS. En we zien nu ook dat we die vroegtijdig moeten vervangen. De komende jaren moeten er 800.000 GPRS-meters worden vervangen. En met die grootschalige uitrol hebben we dus de keuze gemaakt om CDMA te bouwen. Om ook echt grip te hebben op die levensduur van het netwerk en daarmee de meter.
Oké, dus je zegt van joh, we hadden toen die technologie beschikbaar. Dat gingen we inbouwen in die meters. Die moeten dan 15 jaar mee. En dan, er was eigenlijk geen commitment, werd er opgegeven. En dat is de reden om dan, zeg maar, die keuze, of mede een reden om die keuze te maken.
Ja, klopt.
Ja, ja, want inderdaad, want als je dus versneld ineens die dingen moet gaan vervangen, daar heb je natuurlijk niet genoeg handen voor.
Nou, we hebben ze nu wel, maar het is een aardige uitdaging.
Ja, 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 oké. En dus dat was dus de reden, dus met name om die technologie grip te doen. Oké. En die uitrol, wat was het toen ook al zo grootschalig of was het nog toen kleinschalig qua aantallen?
Nee, wij hebben, doe ik het even uit mijn hoofd. Ik denk tussen 2012 en 2019 ongeveer, hebben we die 3,5 miljoen slimme meters uitgerold. Dus op het hoogtepunt zaten we rond 500.000 meters per jaar die het veld ingingen.
Ja. Ja, ik kan me herinneren, in het begin wilde niemand zo'n ding hebben. Maar toen kwam het bordkorting naar voren. En toen wilde ineens iedereen weer wel.
Soldering. Ja, toen was het nog positief. Ja,
ja. Oké. En wat was dan de reden, zeg maar, jullie gingen dus met commerciële operators nog steeds door. Hoe zit dat dan? Waren dat al dingen die al hingen? Of is dat een, hoe moet ik dat zien?
Ja, we waren al begonnen de uitrol van de slimme meter, omdat gewoon de doorlooptijd van de verplichte uitrol, dat was vanuit de overheid moest dat. Dat gaf gewoon niet genoeg ruimte om eerst het eigen netwerk te bouwen en daarna op basis van CDMA de meters uit te rollen.
Dus je moest al heel snel kunnen leveren,
ja,
zeg maar.
Ja. En destijds waren er geen technieken zoals nu dat je op afstand van provider kan wisselen of van technologie. Dus wat we toen hebben opgehangen, er zit gewoon een simkaart in. En die simkaart die kan alleen maar verwisseld worden als je er naartoe gaat. Nou, dat met een levensduur van nu ongeveer 10 tot 15 jaar van die meters, loont dat gewoon niet meer om er langs te gaan en een andere simkaart erin te stoppen. Nog even los van dat de technologie uitgefaseerd wordt. Dus het kan al niet eens. Dus waarom we dat toen hebben gedaan, is echt om grip te hebben op die levensduur. En die commerciële providers waren echt eigenlijk een noodzakelijke tussenstap om eerst die meters daarop uit te rollen.
Ja, oké, helder, begrijp ik. En wat heeft die keuze, is dat achteraf gezien een goede keuze geweest om met de CDMA aan de gang te gaan? Want nu gaan we het zo over hebben met naar nieuwe technologie over. Was dat een goede keuze toen?
Ja, dat denk ik zeker. Ten eerste zien we nu gewoon dat de levensduur van GPRS inderdaad eindig is en dat de meters vroegtijdig vervangen moeten worden. En met CDMA zien we dat die levensduur gewoon langer is en dat we die meters bijna allemaal de volledige levensduur kunnen laten uitdienen.
Okay.
Dus dat is in ieder geval gewoon qua business case een groot voordeel. Daarnaast hebben we gewoon ervaring opgedaan met een eigen netwerk, waardoor we ook voor de toekomst, waar we zo opkomen, een goede uitgangspositie hebben voor weer 450. En bij Alliander maken we ook nog gebruik van het netwerk voor andere toepassingen in de middenspanningsruimtes. Waar je een heel betrouwbaar netwerk hebt met power-autonomie voor het bemeten en schakelen van je middenspanningsruimtes.
En wat even voor degene die er niet zo diep in zitten, wat is een middenspanningsruimte?
Ja, het netwerk is grofweg opgebouwd bij Alliander in 400 hoogspanningstations, daaronder 40.000 middenspanningsruimtes en dan ongeveer een kleine 4 miljoen meters. Die tussenlaag, 40.000 middenspanningsruimtes, daar wil de netbeheerder ook weten wat er gebeurt, ook kunnen sturen, monitoren, schakelen. Ja, daarvoor heb je een verbinding nodig. Het kan niet uit om daar glasvezel naartoe te leggen, dus gebruiken we daar mobiele communicatie.
Dus de travelhuisjes, zeg maar.
Ja, okay. De betonnen huisjes in de wijk.
Ja. Oké. Hey, en Wibian, als je nu, stel dat we die keuze nou was gemaakt om gewoon op 2G door te gaan, zeg maar. Wat was dan de impact geweest? Laat ik het anders zeggen. Wat is het voordeel dat we het CDMA nu gebruiken?
Nou ja, goed, het is niet enkel CDMA. Het heeft natuurlijk sowieso is het een laagfrequente technologie. Dus je hebt relatieve goede indoor dekking.
Ja.
Dat is een voordeel. Veel van die slimme meters zitten natuurlijk op plekken die niet ergens in een kelder of op plekken die moeilijk te bereiken zijn. Dus dat is puur technologie afhankelijk. Maar als je een ietsje breder kijkt, als je kijkt naar de ontwikkeling van een keten, want daar hebben we het uiteindelijk over. Hè. Het is niet een meter of een asset of een apparaat die iets meet. Daar zit telecom achter, daar zit een head-end systeem om de data ook daadwerkelijk op te kunnen halen. Nou, die drie elementen, decentraal, telecom en centraal, die moeten met elkaar ook georchestreerd worden. En we hebben echt wel gemerkt dat bij de ontwikkeling van dat soort ketens, dus in hele korte lijnen, zijn gewoon van cruciaal belang. Nou, het grote voordeel wat we natuurlijk hebben gehad met Utility Connect is dat, ja, Utility Connect is op dit moment nog steeds, hè, van twee netbeheerders, Alliander en Van Stedin. Mm-hmm. Dat die lijnen dus ook heel kort waren. Dus als je kijkt naar hoe snel we eigenlijk die keten werkend hebben kunnen krijgen, dat is voor ons een enorm voordeel geweest. Nou, als ik eventjes nog verder terugkijk, in 2006 is Stedin begonnen met de slimme meters. Dat waren er toen in eerste instantie 4.000, 5.000. En dat uiteindelijk is dat in, ik denk, zo'n 4 jaar tijd naar 60.000 gegroeid. Dus dat waren relatief kleine aantallen. Maar als je kijkt de periode die we nodig hebben gehad om die keten goed te laten werken, dan is het alles bij elkaar denk ik een jaar of 5, 6 geweest voordat we dat op een acceptabel niveau hadden, om het zo maar te zeggen. En dan kijken we dus, hoe goed en met hoeveel zekerheid kan de data van A naar B toe gaan? Want dat is uiteindelijk, hè, je doet het allemaal om data op te halen. Mm-hmm. Nou, als we dan kijken naar Utility Connect en wat we hebben gedaan met de CDMA-meters, dan hebben we dat eigenlijk in nog geen 25% van de tijd gedaan, omdat de lijnen heel kort waren. De kennis en kunde was voor Utility Connect ook over de energiemarkt. Veel collega's kenden elkaar ook. Dus dat is eigenlijk een proces geweest wat relatief snel is gegaan. Dus als je aan mij vraagt, wat is nou een voordeel? Nou, dan is dat zeg maar een partij die ook weet hoe het is om in de kritieke infrastructuur te werken. En dat is wat mij betreft al een van de grotere voordelen geweest, omdat we gewoon snel die hele keten werkend hadden.
Ja, ja, en het gaat hier natuurlijk niet om cola-machines, maar het gaat echt om een verlengstuk van je kritische OT-infrastructuur.
Dat wordt het steeds meer. Ja, ik zat net nog even te denken, het is wel grappig, als we kijken naar de slimme meter. Dat ding is ooit bedacht omdat men het idee had dat als consumenten meer inzicht kregen in hun verbruik, dat ze dan minder gingen verbruiken.
Okay.
Dat is de hele business case in, vlak na de energieliberalisering was het idee daarvan. Nou, we zijn ondertussen veel verder. Hè, artificial intelligence, je kan veel meer met die gegevens. Allemaal natuurlijk wel binnen de privacy en de AVG en allemaal dat soort zaken. Dus dat was de start ooit. En nu beginnen we steeds meer de waarde van die data ook daadwerkelijk helder te krijgen. En daarmee wordt het inderdaad een steeds kritieker onderdeel van ons hele netwerk. En zeker als we het over de middenspanningstations hadden, waar Jos net ook aan refereerde. Ja, dan is dat echt cruciale data die we nodig hebben om ons netwerk te kunnen managen. En dat is een hele nieuwe tak van sport. En een van de dingen die ik nu ook wel eens zeg, als ik ergens sta om een verhaal te vertellen over dit onderwerp, dan is het ook vaak dat ik data ook als derde asset zie van de netbeheerder. Naast elektriciteit en gas en soms ook warmte wat geleverd wordt, is data ook echt een hele belangrijke output of onderdeel van ons dagelijks werk. Zeker ook met de nieuwe energiewet die per 1 januari 2026 ingaat. Dan zie je dat er ook gewoon eisen worden gesteld door de overheid aan de kwaliteit van de data en hoe wij dat allemaal gaan opleveren. Dus het is echt een heel ander ding, vak geworden.
Okay, dus die data, dat is echt voor jullie, zeg maar, als netbeheerder of operator eigenlijk meer steeds belangrijker dus. Ik weet heel veel consumenten die zitten iedere dag met allerlei toolings op die P1-poort. Zitten ze bijna te daytraden of accu's te laden. Ja. Dus aan die kant wordt er een hoop gedaan door mensen zelf. Maar ook aan jullie kant wordt er dus wel degelijk door gebruik gemaakt van die data.
Ja, nee, dat is de energietransitie. Er is heel veel over in het nieuws. Maar uiteindelijk is het zo, hè, we waren vroeger altijd, hè, vroeger, en dan heb ik het over, nou, pak een bijt, 15 jaar geleden, waren we gewend dat energie werd op één centrale plek geproduceerd. Vervolgens ging dat door al onze leidingen. Naarmate dat dichter bij het huis kwam, werd dat steeds lagere voltages. Maar we zien nu, door de enorme groei ook van zonnepanelen, windparken en alles wat er omheen zit, dat die elektriciteit ook overal decentraal wordt opgewekt. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat de data wordt ook decentraal opgewekt.
Precies.
Dus wat je krijgt, hè, als elektriciteit aan twee kanten wordt opgeleverd of wordt opgewekt en dat is te veel en dat komt ergens in het midden samen, dan zegt het boom. Mm-hmm. Nou, datzelfde parallel zou je kunnen trekken in data ook. Dat wordt overal wordt dat gemaakt, zowel, hè, aan de kant van de opwekking, maar dat is decentraal. Nou, dat moeten we allemaal zien te combineren. En vandaar dat dus nu ook echt de data voor ons een cruciaal onderdeel is geworden om überhaupt ons netwerk te kunnen sturen, om congestie te kunnen voorkomen. Ja. Is het voor ons echt van grote waarde en ook steeds grotere waarde aan het worden om ons netwerk te kunnen managen.
Ja. Ja. Dus dan zie je eigenlijk toch verschuiving van eenvoudig de meterstand één keer in de zoveel tijd opnemen naar gewoon in feite een grid operator.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja, daar geeft Ibian eigenlijk wel een mooi voorbeeld als je kijkt naar de slimme meter. Hè. Toen wij het netwerk hebben ontwikkeld en gedesigned, was de slimme meter met name voor de meterstanden. En zat er alles in wat ze destijds konden bedenken in 2012, 13. En als je kijkt naar nu, dan heb je toepassingen als de last gasp met mooie woorden. Hè. Dus als de meter in storing gaat, geeft hij nog een signaaltje dat hij uitgaat.
Als de stroom uitvalt, even bijvoorbeeld?
Als de stroom uitvalt, hè, dan geeft hij nog één signaaltje. Dat klinkt heel logisch, hebben we toen niet bedacht. Ook het pingen van de slimme meter. Hè, of je thuis alleen een storing hebt, of in de straat, of in de wijk. Hè, de juiste monteur sturen. Nou, hele voor de hand liggende toepassingen die toen niet in de gedachten zaten. En nu eigenlijk onderdeel zijn van de normale bedrijfsvoering bij Wieber, Jan en Jos in de club. En waar we het netwerk op hebben kunnen laten anticiperen.
Ja, dus je ziet langzaam een beetje een scope creep van eenvoudige meterstand opnemen naar in feite een soort smart grid operator. Dus je wordt ook steeds afhankelijker in feite van die infrastructuur. Want we hadden een vraag van Harm. Dat was ook een beetje de aanleiding dat we elkaar bij elkaar kwamen.
Hey Robert, ik hoorde over het initiatief om een speciaal private IoT-netwerk te bouwen in Nederland voor kritische infra. Is dat eigenlijk wel nodig? We hebben toch al 3 goede netwerken? Groetjes Harm.
Dus vanuit Utility Connect gaan jullie nu een. Jullie hadden dus het CDMA-netwerk al, maar jullie gaan dus een nieuw netwerk bouwen. Dus dan ben ik misschien dat je daar kort even een reactie op Harm kunt geven. Hoe zie je dat?
Ja, dat kan ik zeker. Ik denk dat wij super trots zijn. Hè? Ook met name als hele keten, zowel met de steden en Allianz als Utility Connect. Dat wij in Europa en misschien wel in de wereld de eerste voorloper waren om een eigen netwerk te bouwen. Vanuit de utility-eigendom. Hè. Dus we laten bedrijven het netwerk wel runnen. Maar we zijn zelf eigenaar van alle onderdelen en de licentie. Ondertussen heb je het begrip utelco. Dus utilities die telecom erbij doen. Of een telecom onderdeel hebben. En zie je dat in heel veel landen dit wordt overgenomen. En dat past eigenlijk in een hele logische beweging van private netten. Ik denk dat wij in Nederland fantastische operators hebben. Hè, commerciële MNO-partijen. Ik denk dat we daar als Nederland verwend zijn. Maar je ziet ook dat er een enorme toename is in private netten. Als je telecom zoekt voor bedrijfskritische of missiekritische oplossingen. Dus dan voldoet op sommige aspecten een commercieel MNO-netwerk niet meer. En moet je iets anders organiseren. En veel van die private netwerken die zijn heel compact en op een klein onderdeel van of een gebied gericht. De netbeheerders die voor Utility Connect kiezen. Ja, die hebben een groter gebied om te bedienen. En dan heb je een andere frequentie nodig, andere oplossingen. En dat is wat wij, denk ik, heel specifiek dan organiseren samen. Maar het past heel erg in een hele brede beweging. En ja, als ik soms lees hoeveel aantallen, tienduizenden private netwerken er reeds gebouwd zijn en gebouwd gaan worden. En hoeveel investeringen daarmee geboeid gaan over heel de wereld. Dan, ja, dat is echt een industrie geworden.
Ja. En wat is dan specifiek voor deze sector dan zeg maar nu aan de orde? Want Wieber-Jan had het al eventjes over die levensduur was dan van belang. Last gasp noem je net als voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden waarvan je zegt van, nou ja, daar gaan we nu vanaf het begin af aan rekening mee houden met het nieuwe netwerk wat we gaan bouwen?
Ja, het is een puzzel van een aantal specifieke eisen die of requirements die dan samenkomen. Dus enerzijds is het de levensduur. Dus je wil eigenlijk met elkaar zorgen dat telecom niet de reden is waarom een energietoestel of toepassing van de muur moet of vervangen moet worden. Maar dat in principe het apparaat het niet meer doet. Dat is één, dus levensduur is goed te regelen.
Dus niet meer die 2G-sunset zeg maar, die nu speelt, zoiets?
Nee, dat is daar een mooi voorbeeld van. En wat wij ervaren is dat de techniek dan wereldwijd nog wel beschikbaar is, maar ja, dat die commercieel niet meer zo rendabel is. En dat het daarmee wordt verschoven naar andere technologie, terwijl dat en de use cases die netbeheerders hebben, en ik denk ook andere vitale infrabedrijven, voor veel waarde kan zijn als je die in de lucht houdt. Extra veiligheidseisen in de systemen, maar met name ook losgekoppeld van het internet. Power backup is een belangrijk aspect, hè? Dus langdurige beschikbaarheid van communicatie op het moment dat niets het meer doet. En de klanten van Utility Connect moeten zorgen dat de elektriciteitsnetten bijvoorbeeld weer opkomen.
Oké. Okay.
Dus dat zijn een paar hele belangrijke aspecten van het netwerk.
Ja, dus die grip op die levensduur van die assets. Want dus als je apparatuur in zo'n trafohuisje schroeft, om even zo te zeggen, wil je dat het lang blijft draaien, dat je niet al die trafohuisjes af moet. Geldt ook natuurlijk voor die slimme meters. Wil je ook niet na 2 jaar in ieder geval gaan. En waar moet je dan aan denken aan, waar denk je dan aan die technologie support? Hoe lang loopt dat door? Kun je er iets over zeggen?
Ja, wij denken dat je die technologie LTM, hè, die echt geschikt is ook voor machine-to-machine communicatie, IoT, dat je die, als je die nu installeert, dat je dat bij leveranciers tot 2050 kunt borgen.
Oké.
En dat komt mooi overeen met de levensduur van de, of met de duur van de licentie die we hebben gekregen voor 450 megahertz. Dus dat komt allemaal samen in een hele lange levensduur.
Ja. Oké, dus inderdaad, dus als je je wordt in je use cases steeds afhankelijker van die draadloze telecommunicatie, die draadloze verbindingen. En dan kun je er eigenlijk van uitgaan, even afgezien of die apparatuur zo lang meegaat, kan je in ieder geval wel op deze basis blijven draaien. En je hoeft niet ineens, zeg maar, van je oude apparatuur af naar 5 jaar bijvoorbeeld.
Ja, correct. Ja. Ja.
Nou, misschien kan ik nog wel aanvullen. Het is, als we kijken naar 2000, toen we net begonnen in 2006, nou, dan was het inderdaad nog het verhaal van het simmetje. En één provider zat erop. En dat was met de telefoontjes ook zo. Hè. Als je naar het buitenland ging, dan had je vaak, of je moest heel veel betalen, of het deed het überhaupt niet, omdat je in een andere frequentie zat. Nou, dat soort problemen waren er allemaal. Nou, we zien wel door de ontwikkeling van de technologie, en daar zijn we dus nu ook mee bezig om te kijken hoe we technologieën kunnen toepassen om te kunnen hoppen van het ene netwerk naar het andere netwerk, van de ene frequentie naar de andere frequentie. Okay. Als we nu ook kijken naar de laatste meter die we nu aan het ontwikkelen zijn in de sector, dan kunnen we daar ook verschillende frequenties mee gebruiken. Dus zowel de 450 megahertz, maar ook de commerciële frequenties. Maar we zijn ook bezig om platformen neer te zetten om zo'n overstap makkelijk te kunnen maken. Nou, we zien ook wel dat nu in de 3GPP-standaarden die worden gehanteerd, dat upwards compatibility, zoals dat dan met een mooi woord heet, dat de technologie nu veel meer toepasbaar is en ook rekening houdt om te kijken hoe je, nou ja, zeker voor de IoT-achtige communicatie, om te kijken hoe je die technische levensduur zo dicht mogelijk bij de economische levensduur kan hebben. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om euro's.
Okay.
Die combinatie is wel, daar hebben we meer mogelijkheden voor dan we vroeger hadden.
Ja, dus het is in feite, als ik jou zo hoor, is het niet alleen, het is allemaal kritisch, hè? Dus het moet allemaal secure by design. Maar jij zegt eigenlijk ook van, joh, wij houden toch meerdere opties open. Je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat hebben we ook een beetje in het verleden gezien. Dus het is een beetje flexibel by design.
Ja. Precies.
Ja. Oké. Ja, want als je natuurlijk een puntoplossing zoekt, dan heb je vaak een probleem en dan plak je daar een oplossing tegenaan. Maar je geeft eigenlijk aan van, ja, weet je, het is zo'n, het is toch een rollercoaster, die wereld waar we in zitten. En er verandert nog aan alle kanten van alles. Dus ja, we weten niet wat in de toekomst gebeurt. We willen af en toe nog een beetje kunnen bijsturen.
Ja.
Ja, wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien is dat heel veel toepassingen zijn ontwikkeld vanuit een efficiëntieslag. En die meteruitlezing hoeft de meter op een naam niet meer langs te gaan. Wat op een gegeven moment storingsverklikkers, dan wist je waar een storing zat. Hoefde een monteur niet meer 10 huisjes af te rijden, maar kon gericht naar 1 huisje toe. Maar allemaal vanuit efficiëntie. Maar geleidelijk zijn er steeds meer processen omheen bedacht en techniek daarbovenop ontwikkeld. Waardoor die toepassingen weer echt essentieel zijn om überhaupt je bedrijfsvoering te kunnen doen. En daarmee is ook gewoon de mate van afhankelijkheid en dus de behoefte aan betrouwbaarheid toegenomen. Dus het is enerzijds levensduur, maar daarbij ook echt die betrouwbaarheid. En dat komt dan tot uiting in wat Arjan net zei met power autonomie. Dat juist als de stroom uitvalt, dat het netwerk ook werkt. Want juist dan wil je weten wat er gebeurt. Wil je kunnen sturen, wil je aan en uit kunnen schakelen. Dus dat zijn echt 2 hele belangrijke dingen. En dan de laatste tijd daarbovenop nog echt security. Ja. Dat om invloed van buitenaf te voorkomen.
En we zitten natuurlijk best wel in een beetje, laat ik het voorzichtig noemen, interessante geopolitieke tijd, hè, momenteel. Merken jullie daar nog iets van?
Zeker. We zien op verschillende vlakken natuurlijk echt de vraag naar weerbaarheid. Een beetje het modewoord. Ik was pas ook op een conferentie en er was de vraag, is weerbaarheid een modewoord of noodzaak? Mm-hmm. De conclusie was denk ik unaniem dat het beide is. Het is momenteel een noodzaak, maar het is ook een soort mode en dat is maar goed ook. Er is aandacht voor. Je ziet gewoon op heel veel vlakken dat de robuustheid van je systeem gewoon echt een aandachtspunt is. En als je geen grip hebt op dat systeem, is dat gewoon een risico.
Ja.
En vroeger was dat alleen security, dus de hackers en de firewalls en de paswoorden en dat soort dingen. En nu gaat het er ook over, waar komt je apparatuur vandaan? En je wil weten wat voor apparatuur er in je netwerk zit.
Ja, en dan misschien mag ik toch wel even reageren. Want het was een stelling van Bart Groothuis. Die altijd heel erg stellig is op dit punt. En die gaf aan laatst tijdens een event. We worden eigenlijk technologisch gekoloniseerd door China en de VS. Merken jullie dat ook? Of heeft dat ook invloed op jullie keuzes en dingen die jullie doen?
Ja, ook daarin zien we zeker invloed. Heel praktisch bijvoorbeeld telecomapparatuur. Er zijn niet zo heel veel fabrikanten die dat maken. Dus de keuze is tussen een aantal Chinese en een aantal Europese partijen voor netwerkapparatuur. Maar ook bijvoorbeeld de chipset die in de router zit. Het grootste gedeelte komt gewoon uit China.
Ja.
En je mag niet zomaar in de aanbesteding bepaalde partijen uitsluiten. Dus je zit er ook nog qua regelgeving lastig. Maar puur technologisch is er al heel beperkt aanbod. En als je zoekt naar partijen die volledig uit Europa komen, dat is lastig.
Ja. Ja, met name natuurlijk als het gaat om security. Iets wat je dus vandaag bouwt en nog 10, 15 jaar wil laten draaien. Dat is toch ook wel een ding, toch?
Zeker.
Ja.
Ja, je ziet hoeveel er kan veranderen in 2 of 3 jaar.
Ja.
Dus dan is 15 jaar heel lang.
Ja, dus eigenlijk is isolated by design is dit dus een beetje. Oké.
Okay. Ja. Wat weer haaks staat op de flexibiliteit die je net bij Vivian hoorde. En ik denk dat wat we samen creëren is een extra oplossing in je telecom oplossingen portfolio. Dus helemaal eigen dark fiber, eigen belichting. En aan de andere kant van het spectrum LoRa niet gelicenseerd. En met een oplossing waarbij je een privaat netwerk bouwt, creëer je een oplossing tussen de belichte glasvezeldienst en de MNO commerciële telecomoplossing.
Mm-hmm.
Met toch een aantal specifieke zaken die je echt heel gericht inricht. Maar ook veel overlap met wat er al is.
Ja. Dit is natuurlijk op eigen spectrum voor jullie. Dit is geen shared spectrum waar iedereen zo op mag. Een speciale, specifieke band die dus beschikbaar is gesteld.
Ja. Ja, we hadden onlangs ook echt wel een mooi voorbeeld waar je ziet dat het echt heel belangrijk is. We hadden in het gebied bij Stedin na een beweging in ons netwerk met slimme meters hadden we in het gebied best veel verstoring. En we heel gedetailleerd met specialisten die we aan ons kunnen binden, omdat we dit met z'n allen groot genoeg doen om interessant te zijn. En we daar best lang naar gezocht. En toen bleek er een toepassing van een digitaal reclamebod die op onze frequentie aan het uitzenden was. En na kordaat ingrijp van de RI was ook gelijk die storing verholpen en waren die meters terug.
Ja.
Dus het niet gelicenseerde spectrum is voor dit soort toepassingen niet geschikt als je zeker wil zijn dat je altijd digitaal bij je toepassingen kunt.
Ja, precies. Dus kritische infra kan in feite niet gebaseerd zijn op best effort. Onderliggende SLA's natuurlijk.
Nee,
ja.
Klopt.
En nu gaf jij ook aan, laatst Arjen, las ik, dat jullie dit netwerk ook beschikbaar gaan stellen aan andere partijen. Begrijp ik dat Coca-Cola machinevenders zich kunnen melden bij jou?
Nee, meestal weet je precies wat er over gaat, Robert. Maar deze is niet zo. Juist niet. Wij richten ons op de bedrijven die Vital A of Vital B geclassificeerd
zijn. Wat is A en B?
A en B, dat zijn de bedrijven die echt dienstverlening doen in Nederland. Denk aan waterbedrijven, waterschappen, Rijkswaterstaat, netbeheerders, dat soort partijen. Wij geloofden in dat het goed is om op dat gebied samen te werken. Ook omdat we die infrastructuurbedrijven met elkaar afhankelijk zijn voor dienstverlening in Nederland. En waterbedrijven hebben elektriciteit nodig. En zo zijn er veel relaties tussen die bedrijven. Maar wij geloven er ook in dat als je op deze manier samenwerkt, dat je enerzijds wijzer kunt worden van elkaar, maar dat je op die manier ook nog beter in staat bent om ook de hele goede mensen in Nederland, de experts die wij eigenlijk op dit vlak nodig hebben, aan ons weten te binden, maar ook beter te boeien. Dus dat ze ook aan boord blijven. Dat is eigenlijk wat we afgelopen jaren ook hebben gezien.
Ja, dus een beetje vergelijkbaar wat er met in Duitsland gebeurt. Want in Duitsland wordt er al wat er al samengewerkt. Daar hebben ze al zo'n netwerk waar meerdere partijen gebruik van maken.
Ja, de Duitse overheid heeft denk ik een jaar of 4, 5 geleden, kijkend naar het spectrum wat we dan nu in Nederland ook hebben, gezegd van Defensie was geïnteresseerd en de energiebedrijven waren geïnteresseerd. Dat voor de energiewende in goed Duits het noodzakelijk was om een goede telecomoplossing te hebben. Hebben daar die frequentie geallockeerd voor de energiebedrijven. En die zijn in een consortium met 4 aandeelhouders begonnen om een eigen missiekritisch netwerk voor Duitsland te bouwen.
Ja.
En dat is volgens mij volgend jaar is dat live.
Ja, en er zijn ook waterschappen kunnen daar ook gebruik van maken daar.
Ja, waterschappen en ook eigenlijk ook de Vitaal A en B bedrijven die ik net benoemde, maar dan in Duitsland.
Ja, op zich. Nou ja, goed, zij hebben het voordeel nog een keer. Zij zitten boven zeeniveau. Dus dat wij beneden zeeniveau dit ook overwegen lijkt niet meer dan logisch. Dus okay. Dus ook een oproep zeg maar aan dat soort partijen om te bellen.
Ja, van harte welkom als we nog niet met jullie in gesprek zijn om ook in contact te komen. Okay. Om te kijken of we samen mooie dingen kunnen doen voor Nederland.
Okay, nou komt in de show notes in ieder geval. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van... dat is belangrijk, daar moeten mensen mee aan de slag... want die kunnen iets doen? Als het gaat om de energie of infrastructuur.
Ja, ik raakte het net ook al eventjes kort aan... dat in 2014-15 zijn we met het hele initiatief gestart. En ik vind het toch wel erg gaaf om te zien dat er nu steeds meer landen... Duitsland, Polen, Oostenrijk, steeds meer landen... die in de kritieke infrastructuur ook die 450 megahertz wordt gebruikt. En als ik dan terugkijk, de stap die we hebben moeten maken... ik stond toen in een... Ik had een verhaal voor het European Utility Telecom Council... een Europese samenwerkingsverband voor... telecom of mensen die met telecom bezig zijn in de utility sector. En daar heb ik toen met hand en tand moeten verdedigen... dat wij een eigen draadloos netwerk zouden gaan neerzetten. Dat werd dan min of meer geslikt, om het zo maar te zeggen. En ik stond, ik denk, 2-3 jaar later voor de 450 Alliance... ook een groot samenwerkingsverband... En in plaats van dat er een man of 20 in de zaal zaten... zaten daar 150 man in de zaal.
Oh, wow.
En heel veel device-leveranciers. Dus je merkt ook echt... wij hebben de eerste stap genomen hier in Nederland. Vervolgens is Duitsland aan de gang gegaan. En dan zie je ook dat het hele ecosysteem van apparaten... op de 450 megahertz veelal ook specifiek voldoen aan de eisen... die wij als kritieke infrastructuurpartijen hebben... dat we dat ecosysteem enorm zien groeien. Dus waar het vroeger een beetje een ding was van... je kon uit 1 of 2 apparaten kiezen, bij wijze van spreken... zien we daar nu echt heel veel partijen... die het ook standaard in hun portfolio opnemen. Routerfabrikanten en dat soort dingen... is 450 megahertz niet eens meer een vraag. Dat is eigenlijk logisch geworden. Dus je merkt dat we daar echt een sneeuwbaleffect hebben veroorzaakt... waar we volgens mij met z'n allen wel trots op mogen zijn. Absoluut.
Zeker. In de laatste editie was ook Iberdrola aanwezig bij dat event.
Iberdrola, wat is Iberdrola?
Dat is een grote Spaanse netbeheerder en energieleverancier.
Mm-hmm.
Die hebben april dit jaar, 2025, te maken gehad met een hele grote outage in Spanje en Portugal.
Ja, de grote stroomuitval.
Ja, precies. En dat heeft enkele uren geduurd. Volgens mij het hoogtepunt iets van 8 uur. En er gaan weer animaties rond op internet dat na 1 uur of 4 de meeste mobiele netwerken zijn uitgevallen. Dus daar is na die tijd ook een hele analyse over geweest. En op die conferentie hebben ze ook een presentatie gegeven van hoe is het effect op het energienetwerk? Welke impact heeft dat op telecom? Welke systemen werken nog wel? Welke niet meer? En het is nog niet helemaal uitgewerkt, maar er komen ook wel acties uit voort om het allemaal robuuster te maken. En daarbij kijken ze ook naar 450.
Okay, dus er wordt echt wel samengewerkt. Dus er wordt gekeken naar Duitsland, wat Duitsland doet. We waren sowieso zelf al bezig. We leren ook zeg maar van de Spanjaarden. Dus volgens mij gaan we de goede kant op.
Ja, en ik denk dat wat jij dan zegt, Robert, is dan heel gericht op de energiewereld. Als ik kijk naar de gesprekken met ook andere sectoren, waterbedrijven, waterschappen, RIVM, Rijkswaterstaat. Dan denk ik dat enerzijds de verplichting in Nederland om slimme meters uit te rollen vanuit de overheid in 2012 ongeveer. In combinatie met de energietransitie die gewoon echt digitalisering noodzaakt. Hè, omdat je anders in die kabels niet alle energie kunt verstouwen die nodig is voor, voor de toekomst. Dat heeft versneld in de energiebranche en de netbeheerders. En dat andere sectoren eigenlijk daar dan nog net iets achteraan komen in waar zij staan in digitalisering. Maar daarom des te mooier om hen te helpen met alle inzichten die we de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan.
Ja.
Dus dat is echt wel een verschil, maar ook wel weer mooi om elkaar mee te kunnen helpen.
Okay, dus ze mogen een keer gluren bij de buren, kan altijd dus.
Ja, schijnt goed te doen. Ja.
Okay, de deuren staan dus open, ze kunnen zich dus melden bij jou, Arjen.
Zeker.
Okay, heren, hartelijk dank voor deze toelichting. Interessant dat ze allemaal gehoord hebben vanuit jullie perspectief. En wij blijven dit nauwlettend volgen. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Nou, als we dit zo horen, kunnen we eigenlijk wel concluderen dat het Internet of Things inmiddels zoveel groter is dan het internet zelf. En ja, er was natuurlijk, als het om mobiele netwerken gaat, al een hele trend gaande op het gebied van private networks. Er zijn toch use cases waar specifieke behoefte aan connectiviteit is. En die zijn dan meestal wel gebaseerd op public shared spectrum, dus op best effort. Heel mooi in ieder geval dat er van Nederland ruimte is, zeg maar, op de 450-band voor deze specifieke toepassingen die vitaal zijn om Nederland draaiende te houden. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook gewoon aan de operatorkant MVNO's ontstaan die steeds meer gewoon connectiviteit aanbieden op basis van meerdere netwerken. Dus als het ene netwerk niet beschikbaar is dan het andere netwerk, dan kan je in ieder geval toch nog overschakelen of hoppen, zoals Wiebjan aangaf. En we zien natuurlijk ook dat de traditionele operators ook steeds verder gaan qua technologie. Die snelheid is enorm. We zien daar slices voorbij komen met SLA's. Maar dat zijn natuurlijk nog geen slices die connectiviteit bieden met een commitment tot 2050. Dus ja, ik kan me aan de ene kant wel voorstellen dat de netbeheerders, zeg maar, deze stap genomen hebben. Maar vooral ook flexibel willen blijven. Ja, wat kunnen we nou eigenlijk leren met use cases die, zeg maar, niet in die vitale infrastructuur zijn, maar wel een lange levensduur hebben? Ja, zorg in ieder geval voor dat je flexibel blijft. En ik zie het echt in alle use cases bij IoT waar ik ook zelf betrokken bij ben. Je begint met een puntoplossing voor een probleem, maar uiteindelijk gaat die hele bedrijfsvoering toch om zo'n IoT-oplossing heen staan. En dan heb je toch echt een afhankelijkheid. En dan is je eigenlijk die bedrijfsvoering daarvan afhankelijk. Dus blijf echt continu, wil ik benadrukken, blijf heel goed kijken naar alle ketenpartners en partijen die, zeg maar, onderdeel zijn van jouw end-to-end IoT-dienstverlening. Of het nou een MNO is met spectrum die tot een bepaalde tijd mag gebruiken. Of dat het bijvoorbeeld een dienstleverancier, bijvoorbeeld MQTT, service provider is. We hebben al meerdere MQTT service providers die head-end diensten leveren. Die trekken ineens toch de stekker eruit, netjes met een announcement. Ja, daar zit je dan wel met je hele install base. Dus hou vooral die afhankelijkheid van derde partijen in de gaten. En als assets een hele lange levensduur hebben, dan is gewoon flexibiliteit, security. Dat zijn toch topics die je dan toch periodiek, zo'n periodieke ketentest moet doen. Ik doe dan van die keten-APK's, doe ik daar wel eens voor. Dus dat helpt dan ook wel helemaal. Ja, ontzettend leuk in ieder geval dat ik ook in deze sector, waar ik ook op de achtergrond zelf actief ben, meehelp, een podcast mocht maken. Ontzettend leuk in ieder geval. Als je dus in de publieke sector verantwoordelijk bent voor vitale infrastructuur en ook afhankelijk bent van draadloze communicatie en verder eens van gedachten wil wisselen over Utility Connect, neem dan vooral eens contact op met Arjen. Ik zal zijn gegevens hier van de show notes zetten. Bedankt hiervoor voor het luisteren. Wat je ook gaat gebruiken, connectiviteit. Ik hoop dat je net als ik uitkijkt naar het volgende IoT-gesprek.
Een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.